U weet dat we altijd rekening houden met het kerkelijke jaar. En dat heeft tot gevolg gehad dat ik op Wereldvrouwendag enige tijd geleden sprak over de schoonmoeder van Petrus. Dat was niet hier. Maar daarna kreeg ik een verzoek om te spreken over de Samaritaanse vrouw. Toen heb ik me verexcuseerd en gezegd, voorlopig doen we dat niet meer. En nou zijn we 4 weken verder en had ik weer een verzoek om te spreken over een vrouw. Dus ja, doe dan maar. We weten niet of ze getrouwd was, ze had wel een dochtertje, dat wel. Dat is in Matteüs 15, waar zij genoemd wordt voor het gemak de Canaanese vrouw. In Markus 7 vinden we dezelfde geschiedenis ook. En daar heet ze de Syrofenicische vrouw. Dus dan wordt het toch ingewikkeld om te houden. En eerlijk gezegd, men vroeg mij te spreken over de Sefardische vrouw. Maar dat heb ik eerst moeten uitzoeken wat men daarmee bedoelde. Maar dat even terzijde dan, hè. Want die Sefardische vrouw heb ik nog steeds niet kunnen vinden. Wel een Askenazische, maar dat doet er nou niet toe. In Matteüs 15 is dat. En daarna ook in Markus 7, waar het uitgebreider vermeld wordt. Waar de Heer Jezus is op een buitenlandse reis. Eigenlijk. Want daar staat in Matteüs 15 vers 21. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komende. Riep tot hem, zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende, baden hem, zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende, zeide, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide, ja heren, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. En dezelfde geschiedenis vinden wij in Markus, hoofdstuk 7, waar het iets uitgebreider vermeld staat. Er wordt minder in vermeld dan in het algemeen aan geschiedenissen dan in de Matteüs-evangelie, maar voor zover vermeld bij Markus is het meestal ook meteen uitgebreider, gedetailleerder. Daar staat in Markus 7, vers 24, en vandaar opstaande ging hij weg naar de landpalen van Tyrus en Sidon. En in een huis gegaan zijnde wilde hij niet dat het iemand wist. En hij kon nochtans niet verborgen zijn. Want een vrouw welke dochtertje een onreine geest had, van hem gehoord hebbende, kwam en viel neder aan zijn voeten. Deze nu was een Griekse vrouw, van geboorte uit Syrofenicië. En zij bad hem dat hij de duivel uitwierp uit haar dochter. Maar Jezus zeide tot haar, laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen nemen en de hondekens voorwerpen. Maar zij antwoordden en zeiden tot hem, ja heren, doch ook de hondekens eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen. En hij zei tot haar, om deze woords wil, ga heen, de duivel is uit uw dochter uitgevaren. En als ze in haar huis kwam, vond zij dat de duivel uitgevaren was en de dochter liggende op het bed. En dat is een van de gebeurtenissen die plaatsvinden in het buitenland. Het is opmerkelijk natuurlijk toch, want wij lezen dat de Heer eerst niks doen wil. Hij wil niet voor die vrouw doen, want zegt hij, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dus tot de huisgenoten of tot de kinderen, zoals ze ook genoemd worden, in beide schriftgedeelten. Hij weigert aanvankelijk iets te doen, maar je vraagt je af waarom hij dan eigenlijk in het buitenland was, als hij niet gezonder was dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Daar zijn een paar antwoorden op te bedenken natuurlijk. Het ene antwoord is, het is toch ook voor anderen dan de verloren schapen van het huis Israëls. En dat blijkt ook, want deze Canaanese, Syrofenicische vrouw, Griekse vrouw, moet je er nog bij zeggen, werd wel degelijk gezegend. Dat wil zeggen, de Heer deed het teken aan haar, dan wel aan haar dochter. Een andere optie is natuurlijk toch dat die verloren schapen van het huis Israëls zich in het buitenland bevinden. Er is altijd discussie over geweest tot in onze dagen over wat is dat, de verloren schapen van het huis Israëls. Wie zijn dat? En men heeft er vaak grote problemen mee. Kijk, u weet wat ik als antwoord geef, dat is makkelijk genoeg. Die term verloren daarvoor vind ik trouwens wel aardig. Want traditioneel spreken wij nog steeds over de verloren 10 stammen. Die nooit verloren waren hoor, en nooit verloren zijn. Men heeft ze uit de gedachten gewist, zal ik maar zeggen. En uit de overlevering gewist en uit de geschiedenisboeken gewist. Maar ze zijn niet verloren, uiteraard. Maar het is toch die term geworden. En ik vind het wel aardig, sprekend over de verloren schapen van het huis Israël, zou je toch primair moeten denken aan 10 stammen van Israël. Behalve zij die ook dat niet willen weten. En dan komt men dus terecht bij dat de verloren schapen van het huis Israël zijn dan de Joden die in de verstrooiing leven, die in de ballingschap leven. Dan moet je zeggen, dus of suggereren, dat de Heer Jezus hier in het buitenland, in het vroegere gebied van Fenicië, Libanon is dat eigenlijk, hè, dat hij daar dus op zoek was naar Joden. En sommige commentaren zeggen dat ook, hè. Die zeggen, nou ja, hij was daar in een huis, in vers 24, in een huis gegaan zijnde, wilde hij niet dat het iemand wist. Dat zou dan een Joods huis geweest moeten zijn, want de Heer was niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls, waaronder te verstaan de Joden. Dan krijg je daarna toch een vermakelijk probleem. Want het schijnt dat deze Joden er dan toch honden op nahielden. En dat lijkt me toch hoogst ongebruikelijk. En als de Heer zegt, nee, de brood is voor de kinderen, zo van, er wordt eerst aan de kinderen gedacht die in dat huis nog zijn enzovoort. Die passen dat heel letterlijk toe. Maar dan moet je natuurlijk ook aannemen dat de Joden er honden op nahielden die in hun ogen onreine dieren zijn. Dus dat is volstrekt helemaal ondenkbaar. Zodat je toch weer bij de vraag blijft zitten, wat ging de Heer dan eigenlijk in het buitenland doen? Het kan natuurlijk maar één antwoord zijn. En als je van niks weet, is het antwoord makkelijk. Hij was op zoek naar verloren schapen van het huis Israëls, want die bevinden zich blijkbaar in het buitenland. En dat het Joden zouden zijn, dat blijkt nergens uit. Integendeel. En zo is het natuurlijk ook alleen het probleem, maar dat weet u langzamerhand, het probleem van dit soort geschiedenissen is dat men ze probeert in zichzelf te verklaren en dat lukt nooit. De enige goede, echte verklaring is altijd een overdrachtelijke. Dat wil zeggen, deze geschiedenissen hebben nou eenmaal een profetische betekenis. Maar daarmee worden omstandigheden en uitspraken en gebeurtenissen werkelijk verklaard. Ze zijn tekenen, hetgeen er ook dikwijls bij staat, zijn tekenen van wat de Heer in onze tegenwoordige tijd, en dat is dus sinds zijn opstanding, doet. En om die reden reisde hij naar het buitenland. Ik kan het ook niet helpen, maar vanmorgen, dat zal wel weer toeval wezen of niet, dat weet ik niet. Maar vanmorgen moest ik spreken over Romeinen 10. En in Romeinen 10 wordt een reeks schriftplaatsen aangehaald om aan te tonen dat ook in het Oude Testament al was aangekondigd dat weliswaar de zaligheid als zodanig zou aanbreken, maar niet onder het Joodse volk, maar onder een heidens volk. En zo uit het hoofd, Romeinen 10, daar zegt Paulus, Mozes zegt eerst, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, door een onverstandig volk zal ik u tot ijver verwekken, geciteerd notabene uit Deuteronomium 32. Maar ja, Deuteronomium 32 is ook dat hoofdstuk waar de Heer zegt, ze hebben mij in vergetenis gesteld, nou ga ik hun in vergetenis stellen. Ze hebben mij niet in erkentenis gehouden, nou ga ik me een tijdje verbergen. Ik zal dan te dien dagen mijn aangezicht verbergen enzovoorts. Zij willen niet naar mij horen, ik zal hun niet horen. En ja, waar het op slaat. Op onze tegenwoordige tijd uiteraard. Waarin de Heer zich verbergt enzovoorts. En daar in datzelfde hoofdstuk laat de Heer via Mozes weten. Ik zal de lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Door wat niet mijn volk is, namelijk een onverstandig volk. Daardoor zal ik u tot toorn verwekken. En Romeinen 10 haalt het aan. En past het inderdaad op onze tijd toe? Nou ja, verklaart dat het op onze tijd van toepassing is. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Mozes zegt eerst en daarna zegt Paulus in Romeinen 10. En daarna zegt Jesaja 65 vers 1 en 2. Ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Daar staat dus precies hetzelfde. En Romeinen 9, dat is één hoofdstuk eerder, zegt wie er aan het zoeken was. Hè? De Joden waren aan het zoeken naar rechtvaardiging. En eventueel rechtvaardigheid Gods. Maar staat er, die hebben zij niet gevonden, want ze zochten op de verkeerde plek. Maar de heidenen die die rechtvaardigheid niet zochten, die hebben hem gevonden. Maar dan een rechtvaardigheid die uit geloof is. Dan heb je dezelfde gedachtegang, nog steeds in die paar hoofdstukken bij elkaar. Maar die hebben dat natuurlijk als onderwerp. Maar het idee blijft dus dat die zaligheid weliswaar, dat wil zeggen, Gods zegeningen, het nieuwe verbond, het evangelie, de behoudenis, voelt men heten mag, verlossing, heiligmaking, priesterschap naar de ordening van Melchizedek, het was bestemd natuurlijk voor het Joodse volk, voor dat wat officieel van Israël over was. Maar het kwam daar niet terecht. In plaats daarvan kwam het bij de heidenen terecht. En u weet welke heidenen primair, want ja, daar kan ik ook nooit aan ontsnappen. Maar het kwam bij de heidenen terecht. Sterker nog, in Deuteronomium 32 staat niet, ik zal u tot jaloersheid verwekken door degene die geen volken zijn, meervoud, maar enkelvoud, door Lo-Ami, één volk. Dat wil zeggen, het is niet mijn volk, maar het is één volk. Namelijk door een onverstandig volk, één volk dus, zal ik u tot toorn verwekken, enzovoorts. Blijft enkelvoud, hè? Zoals ook in Matthäus 21, de zaligheid, het koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven worden aan een ander volk. Enkelvoud. En zeker waar wij hier in het buitenland terechtkomen, bij deze enkeling, deze vrouw met haar dochter, zijn wij terecht dus inderdaad bij de verloren schapen van het huis Israëls. Alleen dat zijn niet Joden in de verstrooiing, maar het zijn de 10 stammen van Israël in de verstrooiing. Daar gaat het om. Het kan best wezen dat de Joden in hun dagen onder die uitdrukking, verloren schapen van het huis Israëls, dat ze daaronder verstaan hebben, Joden in ballingschap, Joden in de diaspora. Het zou best kunnen, maar wie moet dat verklaren? Misschien hebben ze dat gedacht, en het is ook aannemelijk te maken, uit schriftplaatsen, niet te bewijzen denk ik, maar wel aannemelijk te maken. Maar de vraag is waarover de Heer gedacht heeft, of waaraan de Heer dacht toen hij zei, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Het is trouwens zelfs in Matthäus 15 niet nieuw, want in Matthäus 10 vinden wij de zogenoemde uitzending van de 12 apostelen. Voor de gelegenheid worden ze daar reeds apostelen genoemd, want ze worden immers uitgezonden en dat is wat het woord apostel betekent, hè? Uitgezonden. Maar daar staat in vers 5 van Matthäus 10, deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen en gij zult niet ingaan in een stad der Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Waarna je je afvraagt waarom moeten ze uitgezonden worden als het Joden zelf zouden zijn. Ze worden toch uitgezonden, maar het is niet de weg der heidenen, zelfs niet de Samaritanen, maar je vraagt je af waarom die dan toch genoemd worden. En het antwoord is, omdat men die verloren schapen van het huis Israëls met name zou zoeken onder de heidenen en eventueel onder de Samaritanen, maar daar waren we 4 weken geleden al. Naar aanleiding van Johannes 4, waar trouwens gezegd wordt, de zaligheid is uit de Joden. Toch impliceren dat het van de Joden zou weggenomen worden, waar het dan terechtkomt, nou in dat geval in Johannes 4, dan toch in Samaria. Kent u Handelingen ook nog? Ik weet niet zo gauw uit mijn hoofd welk hoofdstuk het was, maar in Handelingen worden geen pogingen ondernomen om het evangelie te prediken buiten Jeruzalem, maar ze ontvangen in Jeruzalem wel bericht dat er nogal wat gelovigen zijn in Samaria. En nogal wat is een understatement, veel gelovigen in Samaria, zodat we niet beter weten doen dan Petrus erheen te zenden om eens te kijken wat er aan de hand is. Ik bedoel maar, het was niet de bedoeling, maar het gebeurde wel. En dat is waar het natuurlijk om gaat, hè. Zaligheid komt terecht bij wel degelijk een ander volk, een heidensvolk. En de korte route is dan, het komt in de praktijk terecht bij de gemeente. En de langere route is, het komt officieel terecht bij die 10 stammen. En van daaruit ontstaat, daaruit wordt de gemeente geboren. Ik kan het ook niet helpen dat het zo vaak in de Bijbel voorkomt. Dus vooruit maar weer. Die uitdrukking trouwens gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hier in Matthäus 10, maar ook die uit Matthäus 15. Ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Die uitdrukkingen hebben een parallel in Johannes 10 natuurlijk. Hè. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En op grond van die uitspraak, namelijk ook die moeten mijn stem horen, het zal worden één keur in een herder. Op de grond van die uitspraak weet je zeker wie die verloren schapen van het huis Israël zijn, hè? Eigenlijk. Wie ze echt zijn. Want waar het gaat om die twee kudden, of die andere schapen die van deze stal niet zijn, die uitdrukkingen in Johannes 10 zijn bijna letterlijk geciteerd uit Ezechiël 34... en eventueel uit Ezechiël 37, waar wel degelijk gesproken wordt over twee kudden die samengevoegd zouden worden tot één kudde en onder één herder, namelijk onder de Heer zelf. In het Nieuwe Testament, Johannes 10, verschijnt de Heer, zegt, ik ben de goede herder en ik deze schapen, maar ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, zal worden één kudde, één herder. Je leest Ezechiël 34 en je weet wie het zijn. En als je het dan nog niet weet, leg je Ezechiël 37 ernaast. Daar staat het iets korter, maar er staat bij hoe die twee kudden heten. De een heet namelijk Juda en de ander heet Efraïm of Jozef. Ezechiël 37. Staat er gewoon bij, dus er kan geen probleem over zijn. En als de Joden gedacht hebben, de verloren schapen van het huis Israëls, dat zijn de Joden in de diaspora, in de verstrooiing, dan hadden ze het mis. Want in werkelijkheid, die verloren schapen, dat zijn de 10 stammen van Israël. Logischerwijze, en dat blijkt uit de Bijbel, met name al reeds uit het Oude Testament. En het lijkt me ook de enige goede verklaring voor Johannes 10 en nog zo wat schriftplaatsen ook in de Nieuwtestamentische brieven, in Colossens en Efeze enzovoort. Maar goed, die was ik niet van plan aan te halen. Ik probeer gewoon deze draad op te nemen, terwijl ik op voorhand gezegd heb dat deze Syrofonicische, Canaanitische, dan wel Griekse vrouw, want soms denk ik, waarom krijgt ze niet gewoon een naam? Verzinnen ze een naam? Marietje, heel goed. Zo heet ze immers allemaal. En als dat niet goed is, dan noem ik haar Dina. Daar heb ik ook een reden voor, maar die zal ik nou ook niet uitleggen. Ze heette Marie, toch? Maar goed, dat was makkelijker geweest. Maar nu blijft ze naamloos, zodat je altijd af blijft vragen wie is het. Maar ze is Grieks, ze is Syrisch, ze is Fonisisch. Wat was er nog meer? En Kanana. Canaanees, met de nodige trema's, dubbele puntjes en weet je veel. Het is heel ingewikkeld. Wij noemen het trouwens Fonicisch, dacht ik altijd, maar misschien ben ik abuis. Maar ik neem de draad op in Marcus voor het gemak, omdat het gedetailleerder is. Hè? Vandaar opstaande ging hij weg naar de landpalen, de grenzen, en dus het grensgebied eigenlijk, van Tyrus en Sidon. Tyrus en Sidon kennen wij als steden in Libanon. En Libanon in onze dagen is een land, maar in vroege dagen was het niet een land, maar een landstreek. Namelijk een adreskundige aanduiding, maar het hoorde bij Syrië. En vandaar dat die term ook gebruikt wordt, Syrië, in Syro-Fonicisch. Die streek daar aan de Weer, het zijn de bergen en dan het kustgedeelte. Het zijn de bergen van Libanon, van noord naar zuid. En dan het westelijke gedeelte ervan, dus aan de kust van de Middellandse Zee. Dat kennen wij als Libanon, de Libanon eigenlijk. En er zijn nog twee verschillende termen voor. Maar het blijft Libanon met een voorvoegsel. Daar zullen we het ook niet over hebben. Maar dat is van oudsher Syrisch gebied, zodat je al twee namen hebt bij elkaar. En bovendien nog een derde naam, want die kuststreek, ook iets verder naar het zuiden, tot in Canaan, werd aangeduid als Fenicië. En daarvan kennen wij de Fenicius. Dat zijn die lui met die grote schepen, zal ik maar zeggen, die de hele Middellandse Zee bevoeren. En daarbuiten ook de kusten van West-Europa. En tot in het Tin-eiland aan toe. Dat is dus Brittannië. Tot zover kwamen zij. Het is trouwens tamelijk duidelijk bewezen dat het lood en het tin dat gebruikt werden al voor de tempel van Salomo, dat lood en tin was uit Brittannië. Uit Cornwall en uit Somerset. De Mendipils, ik kan die onthouden. Mendipils. Daar kan men namelijk nu nog zien aan de samenstelling van het spul, hè? Aan de samenstelling van het lood of tin kan men nagaan waar het vandaan komt. Het komt uit Brittannië. Er werd altijd op gevaren. Met name in de dagen van Salomo. Want in de dagen van Salomo en daarna zijn opvolgers had je koning Hiram. De man heette altijd Hiram, hoor. Dat was de titel van de koning. Uit Syrië, weet u wel. En koning Hiram die leverde de bouwmaterialen voor de tempel. Want die had dus een grote vloot. Israël niet. Israël had geen vloot, maar Syrië had een vloot. In het noorden. En in de praktijk blijkt, maar goed, dat moet ik eigenlijk argumenteren, maar dat ga ik echt niet doen. Maar in de praktijk blijkt dat die Fenicische vloot wel degelijk ook, en de koopvaardijvloot, maar ook het leger zal ik maar zeggen, dat die vloot bemand werd in hoge mate door Israëlieten. Die lange tijd, zeker in de dagen van David en Salomo, een verbond hadden met Syrië, dat wil zeggen met koning Hiram. Israël, dat wil zeggen Salomo en David, die hadden hun leger in op het land, zal ik maar zeggen. En de zogenoemde Fenicius, maar dat was uit Syro-Fenicië, die hadden geen leger op het land, maar die hadden een grote vloot. En samen waren ze de grootste legermacht in heel de wereld. Het was een wereldrijk in de praktijk. Alleen wij slaan het altijd over, maar eigenlijk was het een Israëlitisch wereldrijk. Vandaar dan ook, maar nou ben ik aan het verdwalen natuurlijk. Vandaar dan ook dat toen daar een einde aan kwam, doordat het veroverd werd door de Babyloniërs, door Nebukadnezar uiteindelijk definitief, dat daar vanzelf de vraag oprijst dat nu dat koninkrijk van Israël is weggenomen en gegaan is naar Babel en daar een wereldrijk is ontstaan, hoe komt dat koningschap weer terug bij het huis van David en dus bij Israël? Suggererend op zijn minst dat Israël zelf zo'n wereldrijk gevormd had en dat was ook zo. Maar daarvoor zouden we beseffen dat die Fenicius en de Israëlieten, dat het één geheel was. En volgens sommigen, die zich niet met de Bijbel specifiek bezighouden, maar volgens sommige historici, waren de Fenicius sowieso Israëlieten. Dat geloof ik nou weer niet. Zo zwart-wit was het nou ook weer niet. Maar dat de Israëlieten zeevarend waren, zal ik maar zeggen, en verbonden waren aan de zogenoemde Fenicius, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En zeker betrof dat de 10 stammen van Israël. Ik wijs er nog maar eens op dat toen Elia in de tijd zich moest melden op de berg Horeb. 40 dagen zonder eten en drinken en dat soort dingen, weet u wel. Op de berg moest hij zich melden bij de Heer, zodat de Heer tot hem daar zou spreken. Niet in de onweer, niet in de storm en wat het maar was, maar in het zuizen van de zachte stilte. Leuk probleem voor de vertalers. Het was dus doodstil gewoon. Dan weet je meteen waar het de uitbeelding is. Namelijk van onze tegenwoordige tijd waarin de Heer zich verbergt. En zich alleen openbaart aan degenen die tot hem komen specifiek. Zo stil was het. Toen kreeg hij een opdracht om wat te doen. Want er gebeurt verder niks. De Heer stuurde hem gewoon aan het werk. Gaf hem twee opdrachten. De ene was een koningshalve over het tienstammenrijk. Want daar kwam hij uit, hè, uit het tienstammenrijk, in de plaats van Agap en zo, weet u wel. Hij moest de koning zalven over het tienstammenrijk en een koning over Syrië. Waarbij die twee dus aan elkaar verbonden blijken te zijn, blijkt een en hetzelfde te zijn. En dat is waar het om gaat. Want deze Canaanese, Griekse, Syrofonische vrouw wordt hierdoor geassocieerd met Israël, maar dan niet zozeer in Israël, maar in het buitenland. En bovendien via die Foniciërs enzovoort geassocieerd met de 10 stammen van Israël. Ook trouwens via een term die helemaal niet gebruikt wordt, maar via de naam Libanon. Want Fenicië is Libanon en Libanon is Fenicië. Pas als men spreekt over het zeevarende volk, dan heeft men het ineens over Fenicië en de Feniciërs. En als het niet gaat om de zeevarende, maar gewoon het volk als zodanig, dan heet het gewoon de Libanezen, zal ik maar zeggen. De bewoners van de Libanon, wat het maar is. En voor degenen die het tot nog toe toch interessant vinden, heb ik nog een aardige voor u. Want die Feniciërs, die hebben rondom heel de Middellandse Zee, hebben zij kolonies gesticht. De belangrijkste daarvan was Carthago, het beroemde Carthago. Maar Carthago was eigenlijk dus een Israëlitische stad, gesticht door Israëlieten en bevolkt door Israëlieten uit het Noordelijke Rijk. Wat grenst aan Syrië en Libanon dus. Vergis u maar niet, die 10 stammen hebben nogal wat macht uitgeoefend in de loop der tijden. Hebben hun sporen over heel de aardbodem nagelaten. Als ik ooit nog eens in Tunis kom, want het ligt in Tunis. Hè? Nee, niet Tunis. Tunis. Als ik ooit nog eens in Tunis kom, wil ik toch eens kijken of er nog wat over is van dat Carthago. Dat dan uiteindelijk door de Romeinen verwoest is geworden. Een van de grote steden uit de oude wereld. Israëlitisch van huis uit. Maar goed, een andere keer, als ik Carthago eens in de Bijbel tegenkom, dan zal ik er eens uitgebreid over spreken. Wat gebeurt dus nooit, want het komt in de Bijbel. Daar zit ik soms mee. Hè? Soms zou ik die dingen wel eens willen vertellen, maar ja, ik krijg er niet echt de gelegenheid voor. Dus vooruit maar. We laten het maar voor wat het is. Landpalen van Tyrus en Sidon. Dat is in de Libanon, maar de term Libanon hebben we het ook al vaker over gehad. Want Libanon heeft van doen met Laban, oom Laban, van Jacob weet je wel, de oudere tak van de familie. En Libanon kennen we ook als Albion en dan ben je bij de uiteindelijke vestigingsplaats, althans van Efraïm. Het zijn namen die de Bijbel door voorkomen, die met elkaar verband houden. Als de tempel gebouwd moet worden in de dagen van Salomo, dan komt het hout uit Libanon. En als in onze dagen de tempel gebouwd moet worden, komt het bouwmateriaal uit Albion, ook Libanon. Dat is nou eenmaal zo. Zo worden deze dingen aangegeven. En het mag dan van historisch belang zijn, maar het profetische belang van dit soort zaken in het Oude Testament is uiteraard veel groter. Nou, uit dat gebied waar dus de bomen, de cederen vandaan kwamen voor de bouw van de tempel bijvoorbeeld, en nog het een en ander meer. Want ja, ze hadden nogal meer spullen nodig en dat moest met schepen aangevoerd worden waar Israël geen schepen had, of althans nauwelijks. Er was het koning Hiram en zijn Feniciërs die dat moesten halen, waar ook ter wereld, hè. Nou ja, Salomo, bij nader inzien, anders krijg je klachten over. Salomo had een haven, waar tegenwoordig Eilat ligt. In de golf van Aqaba, in Ezion Geber. Daar is niks meer van terug te vinden, trouwens. En zowel Aqaba als Eilat beweren dat ze gebouwd zijn op de plaats waar Ezion Geber lag. Maar dat was een plaats ver en ver in het zuiden. Een paar honderd kilometer is dat van Jeruzalem. Hoeveel? 300 kilometer, geloof ik, hè? Van Jeruzalem naar, of overdrijf ik nu? Ga maar mee op de reis, dan vertel ik het precies, want we zullen het reizen. We zullen het afleggen, de hele lengte. Om nogal wat redenen, maar die verklap ik u nu nog niet. Maar dat is honderden kilometers en dat was moeilijk te verdedigen natuurlijk. Dus dat is maar korte tijd geweest. Ezion Geber, ook een van de halteplaatsen, kampplaatsen van Israël in de woestijn. En daarmee konden ze dus via het zuiden de Rode Zee uit enzovoort, konden ze ook inderdaad naar het Verre Oosten varen, maar de Foeniciërs voeren naar het westen. En daar gaat het maar om. Nou goed, bovendien staat er nog steeds in Markus 7, vers 24... en in een huis gegaan zijnde. Dat wil zeggen, hij sloot zich op. Hij zonderde zich af van de omgeving. Dat is een beschrijving van de Heer in onze tegenwoordige tijd. Je vindt het vaker in de Bijbel. Hij zei tegen Zacchaeus, die hij plukte uit een wilde vijgenboom. Hij zei, kom er eens uit, ik moet heden in uw huis. Hij zei het twee keer, geloof ik, hè? In ieder geval volgens het liedje. Ik moet in uw huis. En zo kennen we ook nog het huis in Bethanië. Van Lazarus, Maria, Martha. Maar elke keer als de Heer ergens is in een huis, is het een beeld van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Hè? Het komt nog wel wat vaker voor. Hij zonderde zich af, ging in een huis, waarvan niet bepaald wordt van wie het is. En hij wilde niet dat het iemand wist en hij kon nochtans niet verborgen zijn. Dat wil zeggen, hij verborg zich in een huis. Niettemin werd hij openbaar gemaakt. Nou ja, ik ga u niet een rij van dit soort schriftplaatsen geven, doe ik een andere keer weer. Maar er staat een keer of 15, 20 in de evangelie dat de Heer zich verborg. Dan wel dat hij tot zijn discipelen zei, denk erom dat je hier niet over praat enzovoorts. En in vele gevallen staat erbij, maar nochtans kon hij niet verborgen zijn. Of zij verkondigden het des te meer enzovoorts. Hè. Ze mochten er niet over spreken, maar ze deden het dus wel. Maar het is de uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. De Heer verbergt zich en toch, het kan in de wereld niet verborgen blijven. Niet wat de Heer doet en wie hij is. En toch, wij prediken, dat is het vreemde. Aan de ene kant, wij prediken het liefst in het openbaar het evangelie. En anderszins zeggen we, maar ja, de Heer verbergt zich voor de wereld en dat soort dingen meer. Dat is ook zo. En dat is wat je hier ook uitgebeeld vindt. Hij is er in het huis, hij gaat er niet op uit, die vrouw komt tot hem. En bij een andere gelegenheid is hij in een huis. Er kan niemand meer in, trouwens. De deur is gebarricadeerd en er komt er iemand over het dak naar binnen. En dat is helemaal gecompliceerd, maar een prachtig verhaal vind ik dat altijd. Juist omdat het zo opmerkelijk is, hè. Maar het drukt altijd uit de positie van de Heer in onze tegenwoordige tijd. Hij verbergt zich en dus toen verborg hij zich niet in Israël, maar in het buitenland. Daar gaat het om. En dat is in onze dagen nog steeds zo. Niet in Israël, maar in het buitenland. En wat het huis is, nou ja, dat is de gemeente uiteraard. Hè? Een geestelijk huis, een huis Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Daar komt het op neer. Maar goed, en er staat er, hij kon nochtans niet verborgen zijn, want een vrouw, welke dochtertje een onreine geest had en van hem gehoord hebbende, kwam en viel neder aan zijn voeten. In Matthäus staat dat iets uitgebreider, ze volgde hem enzovoort. Hè? Ze had er, om zo te zeggen, lucht van gekregen, vreemd genoeg. En je vraagt je af hoe ze het wist. En ik moet u zeggen, nou ja, zal ik dan maar weer even uit Romeinen 10 citeren, voor mijn gemak dan. Weer uit Romeinen 10, waar de vraag is of de wereld, of dat Israël het evangelie soms niet gehoord heeft dat ze ongelovig zijn. En Paulus' antwoord is, ja, maar natuurlijk hebben ze het gehoord. Sterker nog, de hele wereld heeft het gehoord, want de woorden Gods, en hij citeert Psalm 19, de woorden Gods zijn uitgegaan over de gehele aarde tot aan de einden der wereld. Dat is ook heel onbekend, maar het is zo. Het is ook wat Johannes schrijft. Johannes begint er zijn boeken mee, hè. In ieder geval de eerste Johannesbrief en het evangelie van Johannes. Ze beginnen allebei met dat God van den beginne gesproken heeft. God heeft zich altijd bekend gemaakt. Alleen men wilde niet horen. Toen zei je, ja, ik ben bekend geworden, openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Maar niettemin, de Heer heeft zich altijd bekend gemaakt. Het woord Gods is altijd onder de volkeren gepredikt. Zie? Het licht, het woord kwam tot de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Het kwam tot het zijne, Israël, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Sprekend over oud-testamentische tijd overigens, hoor, in Johannes hoofdstuk 1. Het woord Gods is altijd gepredikt geworden, alleen het waren maar enkelingen die daar gehoor aan gaven. Ik bedoel, het woord moet ook gepredikt zijn in Ur der Galdeën. Er was in ieder geval één man daar die geloofde. En toen riep God hem en zei, nou ga er nou maar uit. Onder het motto van, ik zal u tot een overblijfsel stellen, waar we vorige keer over gesproken hebben. Hij zei, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En toen zei Abraham, waar moet ik daar naartoe? Toen zei hij, nou dat merk je vanzelf wel, kan je beter niet weten. En voor ons geldt ongeveer hetzelfde. Ik zeg het maar wat laconiek. Maar goed, daar waren gelovigen dus. Hè? En om een of andere reden in Sodom, ja, er was ook een gelovige. Dan zegt u, ja, maar die had er helemaal niet moeten zijn. Nee, nou goed, dat maakt niet uit. Hij werd er ook uitgeroepen. Net als Abraham uit de Galdeeën werd Lot geroepen weer uit Sodom enzovoort. Het blijft het vaste principe. Maar waar het om gaat is, er waren altijd gelovigen, ook onder de heidenen. En dus ook een in Samaria, waar we laatst bij stil hebben gestaan. Waarschijnlijk niet de eerste uit Samaria, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is allemaal geweest. Maar het was een minderheid, altijd. En in onze dagen is dat nog steeds de situatie. En hier is dan ineens zo'n vrouw, die de Heer Jezus kent als gij zone Davids. Mag dan een buitenlandse vrouw geweest zijn, maar niettemin weet ze het een en ander. En spreekt hem inderdaad als zoon van David aan. Maar goed, ik blijf toch maar bij Marcus. Een vrouw welker dochtertje een onreine geest had, waar hebben we dat meer gehoord, zoiets. Nou, niet zo vaak, maar we hebben wel gehoord van een man die een zoon had. Of van een vrouw die een zoon had. En het probleem ligt altijd bij de zoon of bij het dochtertje. Nou ja, we kennen nog net het dochtertje van Jairus. Zie? Maar we kennen ook die vrouw uit Nain. Die had een zoon, dat was een jongeling. En dus heette die jongeling uit Nain. Om maar eens wat te noemen. Maar meer voor de hand ligt nu wij toch bij Tyrus en Sidon zijn, dat wij denken aan een vrouw bij Sidon. In Zarfat bij Sidon. En die had dan weer een zoon, weet u wel. En dat soort dingen. Die geschiedenissen daar in het buitenland, in Koningen 17 is dat, dacht ik toch. Daar zijn we bij Elia. Weet u nog van vorige keer dat overblijfsel? Elia zei, ik ben maar alleen, de Heer zei tegen Elia, nee, er zijn er 7000. En Elia, als overblijfsel, als die enkeling, moet het land uit. Omdat er hongersnood is in het land enerzijds en anderzijds, men dient de Baal in het land. Dus er is vervolging, om zo te zeggen. Hij moet het land uit, eerst wonend bij de Bekrit. Dat is een of andere diepe kloof, waar je ook niet zo makkelijk terug te vinden bent, zou ik zeggen. Maar daarna staat er in vers 9 van 1 Koningen 17, maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is. Zie? En woon al daar. Dat is dus net zo goed in Libanon. In Syro-Fenicië, of hoe dat maar heten mag. En waar dat nou precies is, waar we deze vrouw uit Matthäus en Marcus tegenkomen, weet ik ook niet. Maar het moet in ieder geval vlak in de buurt zijn. Zo groot is het land dan ook weer niet. Maak je op, ga naar Sarfat, dat bij Sidon is en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. En die weduwvrouw, die heeft dan een zoon, zoals u weet, hè. Nou ja, het is een heel gedoe. Want Elia vraagt aan die, ontkomt die vrouw tegen en vraagt, heb je niet wat te drinken? Oh ja, en kan ik ook nog even een koek bestellen? Zoiets. Ja, je vraagt je af hoe dat gegaan moet zijn, hè? En dan komt er een dramatische mededeling. Er is nog net voor één maaltijd iets in huis, maar dan houdt het wel op. En dan zullen ze allemaal doodgaan. Dat zegt ze ongeveer, hè? Maar u weet hoe dat gaat. Elia kondigt aan in vers 14... Het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere alsnog regen op de aardbodem geven zal. En dat staat er dan ook dat het zo was, hè, vele dagen. Aten zij en haar huis en dus ook Elia uit dat van dat kleine beetje middelen van dat kruidje met olie. Dat bleek dus toch genoeg te zijn. Maar waar het over gaat is natuurlijk simpelweg dit. Deze vrouw daarbij in Sarfat bij Sidon is net zo goed weer een beeld van die 10 stammen van Israël. En als de zaligheid binnen Israël en in het land niet welkom is, dan wel in het buitenland. Maar in het buitenland, daar bevinden zich inderdaad die 10 stammen. Dat is het idee. En bovendien heeft deze vrouw een zoon, een beeld van de latere generaties, zal ik maar zeggen, uit die 10 stammen van Israël. Die zoon die overlijdt weliswaar, maar u weet wat er daarna gebeurt. Men brengt hem in de opperzaal. Dat is die opperzaal, ik ga het maar door elkaar gooien denk ik vandaag weer eens. Dat is die opperzaal waar Judas uitgestuurd wordt. Onder het motto, wat gij doen moet, ga dat maar doen, ga je ding maar doen. Doe dat haastiglijk, hè? Judas eruit en deze zoon erin. U begrijpt toch waar ik het over heb of niet? Is dat dezelfde opperzaal? Nou ja, typologisch wel. En als u het ver gezocht vindt, dan komen we daarna terecht in, wat het maar was, 2 Koningen 4... Dan zijn we niet bij Elia, maar bij Elisa, bij de Tsunamitische. Daar ben je dus ook bij een buitenlandse vrouw eigenlijk. Maar goed, die heeft dan ook weer een zoon, met veel moeite gekregen, in 2 Koningen 4. Maar die zoon die groeit op en die overlijdt ook. En die vrouw gaat dan Elisa, de man Gods, halen. Op een ezel uiteraard, maar ja, dat kun je er zelf bij bedenken. Dat wist u waarschijnlijk al dat het zo gaat, hè. Worden uitdrukkelijk een van de jongens en een van de ezelinnen en weet je veel wat. En toen zadelde zij de ezelin, alsof dat van belang is. En dat is het, want het is symbolisch natuurlijk, hè. Als beeld van een gelovige overblijfsel, die ezelinnen. En er wordt met haast drijf en ga voort, houd mij niet op voor te rijden. En ze ging naar Elisa. En Elisa die wil eerst niet meekomen, maar daarna moet hij wel. Want het ging eerst nog mis. Via Gehazi wou het niet lukken. Want hier is een beeld weer van het Joodse volk, hè, Gehazi. Die met die uitpuilende ogen, want dat betekent zijn naam. Dat wil zeggen gericht op het uiterlijk, op de zienlijke dingen. Zie? En Elisa zegt tegen Gehazi, ga jij maar, leg die staf maar op de jongen. En die vrouw zegt, nee, dat komt niet goed. Maar Gehazi ging wel, legde zijn staf op de jongen en het kwam niet goed. Maar goed, Elisa was inmiddels al onderweg. Dus het is een ingewikkeld verhaal. En Elisa komt en raadt eens wat hij doet met die jongen. Brengt hem in de opperzaal. Is dat diezelfde opperzaal? Ja, maar die staat nou ineens ergens anders, maar dat maakt niet uit. Het is diezelfde opperzaal, brengt die jongen in de opperzaal en die komt daar tot leven. En als vele jaren later, op weer een andere plek, namelijk in Troje, in Troas. In Troas iemand uit het raam valt, hoe heet die, uit Tychus geloof ik. Dan haalt Paulus hem op of laat hem halen, brengt hem in de opperzaal. En ik kom daar tot leven, heb ik dat verhaal alvast 3 keer. Dat wil zeggen, er moet toch duidelijk zijn waar dat over gaat. Hè? Er is een of andere, een volk, een generatie die uitsterft als het ware, blijkt te verdwijnen, blijkt een zoon, blijkt erfrecht te missen en dat soort dingen meer. Hij verliest het leven, maar niettemin komt hij tot leven. Maar niet en plein publiek, niet op het plein in gewoon Nederlands, hè? Maar... Heb je een beetje Frans geleerd? Niet in het openbaar, maar ergens binnen en niet op de begane grond, maar inderdaad boven in de opperzaal. Nou ja, dat is toch de positie van de gemeente, verborgen voor de wereld en bovendien in een hemelse positie. Ergens op aarde in een huis, maar dan toch nog een etage omhoog. Ergens in het buitenland, maar niet op aarde, als u begrijpt wat ik bedoel. Daar verbergt hij zich en daar doet hij zijn werk. Nou ja, en dan dat verhaal met die olie. Natuurlijk gooi ik het door elkaar. Want hier in 2 Koningen 4 heb je weer een weduwe en heb je weer olie. Alleen gebeurt het nu anders, hè. Nu giet ze uit dat kruikje in allerlei kruiken die ze door haar zonen bij de buren heeft laten weghalen. Overal kruiken lenen en zij al die kruiken vol schenken in dat huis enzovoorts. Een prachtige uitbeelding van het ontstaan van de gemeente. Want waar al die kruiken nou werkelijk vandaan komen, doet er weinig toe. Het kan overal vandaan zijn. Die kruik is een beeld van de mens, immers een hol vat, een aardevat. Al die kruiken worden verzameld wel degelijk in dat ene huis, bij die ene vrouw en door haar zonen. En de kruiken worden gevuld met olie. Een beeld van hoe een mens nieuw eeuwig leven ontvangt. Maar het gebeurt wel in dat huis van die vrouw. En het werd geregeld oorspronkelijk door haar zonen. En daar ontleent die vrouw en haar zonen ook vervolgens haar en hun bestaansrecht aan. Dat is de hele kwestie van die 10 stammen. Die zijn er nog en die bestaan nog en worden van Gods wegen gezegend omdat daaruit de gemeente geformeerd wordt. En waar die vaten vandaan komen, waar u vandaan komt, waar ik vandaan kom, dat maakt weinig uit. We hebben deel gekregen alsnog aan het burgerschap Israëls. Via Christus en uit zijn genade. Dat is waar het over gaat. En het wordt hier in allerlei beelden naar voren gebracht. En in het Nieuwe Testament vind je deze dingen tamelijk summier benoemd. En dus hier in Matthäus 15 of Markus 7, daar vind je melding van een vrouw, Tyrus, Sidon, Grieks, Syrofenicisch, Canaanees. Dan moet je toch weten wat het is. Dan moet je denken, hé, dat hadden we in het Oude Testament toch ook al eens een keer. Zo'n vrouw en waar de man Gods kwam enzovoorts. Nou ja, die hadden een zoon, in dit geval is het een dochter. Het verschil is in de praktijk toch niet zo groot. En ik bedoel dat nu overdrachtelijk en serieus. Want ook Israël zelf wordt beurtelings als man dan wel als vrouw voorgesteld. Afhankelijk van de relatie waarbinnen Israël genoemd wordt. Is het in relatie naar de Heer, dan is het dikwijls als vrouw, maar ook als man, omdat het zoon, namelijk erfgenaam, zou zijn enzovoorts. Ik bedoel, dat kan, maar dat hoef ik dus niet elke keer weer uit te leggen. Maar goed, die vrouw, vers 25 van Markus 7. Die vrouw had een dochtertje. Nou ja, bij gelegenheid is het een man en die heeft een zoon of een knecht. En in beide gevallen is de man flink ontwikkeld. Dat wil zeggen, het is of de koninklijke hoveling of een officier, een centurion. En ik denk dat het gewoon eenzelfde man is met een zoon die voor zijn zoon dan, of knecht komt dan tot de Heer enzovoort. Maar je weet wel waar hij mee bezig is. Goed mee. En deze vrouw met de dochter, deze vrouw weet ook precies waar ze mee bezig is. Is ad rem, heeft meteen ook een antwoord. Verstaat de symboliek die de Heer gebruikt in zijn uitspraken enzovoort. Ze weet precies dat ze bij hem moet wezen. Ze weet ook dat het de zoon van David is. En dus de erfgenaam van de troon over Israël. En ze spreekt hem dus inderdaad aan met Heer. Dan ziet het maar eens na. De vrouw welke dochtertje een onreine geest had. Dat is de situatie van dat heidense volk, om zo te zeggen. Het wordt beheerst door een onreine geest. En dus door een afgod, want een onreine geest is een demon, hier vertaald met duivel. Maar Paulus zegt ervan, dat zijn de afgoden. En zo is het met alle volkeren. Ze worden beheerst door afgoden. Ook tegenwoordig, in onze dagen, ook in Nederland, hoor je van alles over zogenaamd bovennatuurlijke dingen enzovoort. Men vindt dat zeer spiritueel, dat is ook wat het is. Maar het zijn evil spirits, zeg ik dan altijd maar. Hè? Het is wel spiritus, maar niet sanctus. Hè? Het zijn boze geesten dus, het zijn geesten van het laagste allooi. Men is er heel blij mee dat men het idee heeft, het gevoel heeft, de ervaring heeft, de overtuiging dat ze bestaan. Nou ja, dat hadden ze in de Bijbel ook wel kunnen lezen, hadden ze meteen geweten dat het laagste soort is. En bovendien ze zijn volstrekt onbetrouwbaar. En maken deel uit van het personeel van de duivel. De God deze eeuw, de overste van de macht der lucht enzovoorts. En inderdaad, Paulus zegt, er zijn afgoden. En hij zegt, ze zijn er eigenlijk niet. Maar er zijn er die afgoden genaamd worden, die goden genaamd worden. Hij zegt, maar wat de heidenen offeren, offeren zij aan de afgoden. Aan de demonen, zegt hij. En zo is het met de volkeren. Ze worden beheerst door allerlei goden, maar het zijn gewone demonen. Goden van de allerlaagste soort. We hebben ze in Nederland tamelijk lang redelijk buiten de deur kunnen houden. Maar ja, we hebben de deur opengezet sowieso. En dan, ja, je mag die dingen niet zeggen, het is politiek niet correct. Maar kijk, Je leest je Bijbel maar. Israël wordt geacht buitenlanders buiten de deur te houden, omdat ze met die buitenlanders die afgoden van die buitenlanders mee binnenhalen. Dat gebeurt nu natuurlijk nog zo. In het midden gelaten wie die God van de Mohammedanen dan is, want dat ga ik niet elke keer vertellen. Als je ze binnenkrijgt, dan brengen ze hun God mee. Dat is nou eenmaal zo. Wie het ook is. En dat is inderdaad bedreigend, ja. Niet dat het voor mij anders moet, maar het maakt mij geen bal uit. De hele wereld wordt door de duivel beheerst en wij zijn een overblijfsel en een minderheid. Alleen we worden een steeds kleinere minderheid. Maar wat we eraan zouden doen is niet zozeer die grenzen dicht houden natuurlijk. Wat we zouden doen is de evangelie prediken. Dat denk ik, dat het beste is wat een mens doen kan. Niet om anderen buiten de deur te houden, maar zolang wij het evangelie prediken mogen ze komen. Dat lijkt me wel goed, hè? Ja, nou, zo is het ook gegaan met de Joden, dat weet u wel. Ik vind het een prachtig verhaal. Want de Joden werden onder de heidenen verstrooid, omdat ze niet geloofden in de Heer Jezus. Heeft God hen onder de heidenen verstrooid. En raad eens wie ze onder de heidenen tegenkomen. De Heer Jezus uiteraard. Want je kunt je mond vol hebben over Jodenvervolging door christenen, maar ik moet u dan toch zeggen dat als er dan al landen en volkeren geweest zijn waar de Joden, nou ja, welkom waren, dat is misschien een overdreven woord, maar in ieder geval dan toch minstens getolereerd werden, waren het wel de christelijke volken. Ze worden overal op de wereld vervolgd en het minst door de christenen. Dat dat bij vlagen gaat in de loop der geschiedenis, dat is zo, dat wordt ook door de politieke omstandigheden mede beïnvloed. Maar goed, dat is verder buiten de orde. Maar de aardigheid is dat toen de Joden verstrooid werden onder de heidenen vanwege hun ongeloof, kwamen ze onder de heidenen prompt Christus tegen. Al was het maar omdat Paulus en de zijnen onder de heidenen eerst de Joden opzochten. Maar zo is het nog steeds eigenlijk, hè? Bovendien, de Heer had gezegd dat het zo zou gaan in het Lucas-evangelie. Hij zegt, als het Joodse volk nou toch zijn rentmeesterschap kwijtraakt, het rentmeesterschap der wet, de bedeling der wet, onrechtvaardige rentmeester, weet u wel, als dat volk nou toch zijn beheer over de wet kwijtraakt en dat ook al 600 jaar weet, dan doet het verstandig eraan om zich vrienden te maken onder degenen die überhaupt de wet niet hebben. Komt toch een einde aan die oude bedeling, aan de wet. Ze doen er verstandig aan om zich vrienden te maken onder de heidenen, onder de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer het zover is, die hen zullen ontvangen in hun tabernakelen. Korter heb ik hem nog nooit uitgelegd, die gelijkenis. Maar daar komt het op neer. De Heer prees die onrechtvaardige rentmeester, omdat hij zei, nou ja, ik word toch ontslagen, dus ik kan wel even wat sjoemelen. Ja. Je bent wel 100 mudden schuldig. 100 mudden tarwe. Hij zegt, je bent met meester 100 mudden tarwe. 50 neem ik ook wel genoegen mee. Want ik ben hier nu nog de baas. Morgen word ik toch ontslagen. En als de baas hierachter komt, word ik ook ontslagen. Dat maakt niks meer uit. Dus het is al gebeurd. Dus vooruit. En de Heer Jezus zegt, dat is verstandig handelen. Leef het onder de wet? Ja, strikt genomen leef je nog onder de wet. Maar 600 jaar geleden is al gezegd dat daar een eind aan zou komen. Dus ik zou het maar niet zo heet eten als het opgediend wordt, hè? Of zoiets. Maak je maar vrienden bij de heidenen, zei de Heer. Dat zou verstandig zijn. Leest u de gelijkenis nog maar eens na. Nou goed. Heidenen namelijk. Daar zou de zaligheid naartoe gaan. Maar goed, deze vrouw had een onreinig, dochtertje had een onreinig geest. Dat betekent gewoon dat ze de uitbeelding is van een volk dat beheerst wordt door een of andere afgoderij. Ongeacht hoe die heet, want welke afgoderij het ook is, het is altijd geïnspireerd door boze geesten, door demonen namelijk. Demonen zijn religieuze wezens en anders zijn ze al helemaal niks. En wat uiteengezet wordt, is dat waar die boze geest uitgedreven wordt, is dat het de uitbeelding is van hoe die demonische machten uit een heel volk verdreven werden. Nou ja, een volk officieel en in het algemeen. En daar gaat het om. En zo is het met ons ook gegaan. En wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. En die afgoden zijn eventueel of worden eventueel uitgedreven. opdat we de eer zouden dienen. Dat we vrij zouden zijn van die heerschappij. Vrij zouden zijn dus ook van religie. Want religie en demonie zijn begrippen die elkaar in hoge mate overlappen. We zijn ervan verlost omdat we de Heer zouden dienen. En die 10 stammen die altijd afgoden gediend hadden, waren in ballingschap en tot hen wordt het evangelie gebracht in raad is wat. Toen ze onder de wet moesten leven in het verleden, zeiden ze, dat zien we niet zitten. Toen zei de Heer, ga er maar uit. En in tweede instantie, nu wordt niet de wet, maar de genade gepredikt van het nieuwe verbond. En nu zeggen ze, hé, dat is precies waar we op zaten te wachten. En dat is wat er gebeurd is. En dat is wat ook hier weer uitgebeeld wordt. De uitdrijving van die onreine geest. En daarmee de uitdrijving van demonie als zodanig en dus van afgoderij. Want dat is waar het uiteindelijk een uitbeelding van is. Jezus zei tot haar, vers 27, laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen nemen en aan de hondjes geeft, de hondenkens voorwerpen. Bekend is natuurlijk dat die term hond eigenlijk een scheldnaam is vanuit het Jodendom voor heidenen. Een beetje stiekem een scheldnaam, omdat onder de heidenen de hond over het algemeen toch niet als onrein gezien wordt, integendeel, maar onder de Joden wel, hè. Dus vooruit. En de Heer gebruikt die terminologie, die blijkbaar bekend is, en zij is er meteen bij en zegt, ja, heren, toch ook de hondenkens eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen. En precies, maar zo was het altijd al, ook in oud-testamentische tijd, want er waren altijd heidenen die geloofden in de God van Israël. Nou ja, dat waren soms hooggeplaatste mensen, en soms was het Rachab de hoer, zo heet ze in de Bijbel, dus ik noem het ook maar zo, tot het Nieuwe Testament aan toe. Ik bedoel, die mensen zagen de gebeurtenis en zeiden, die God van Israël, dat is de echte God. Daar moet je rekening mee houden, daar moet je bang voor zijn, daarvan kan je niet winnen. En if you can't beat them, join them. Dus die Rachab nam het op voor die 2 verspieders en zei daarna, volgens ze gingen denken om dat als je straks hier komt met het hele leger, dat als je Jericho inneemt, ik ontsnap, hè. Ik sta aan jullie kant. En zo werkte dat. Daarna hoorde er niet veel meer van, behalve dan dat zij een plaats heeft, notabene, in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Maar je hebt bijvoorbeeld ook die man uit Syrië, Syrië hebben we het over, hè. We hebben nog een keer een man uit Syrië, die was niet Kanaanitisch, maar hij heette Naaman. Dus een A met puntjes er allemaal op, hè. Naaman. En dat was een hooggeplaatste iemand, als je het mij vraagt, de een na hoogste in het Rijk. Wat je ook wel vaker in de Bijbel tegenkomt, maar nu in Syrië. En via Israël en via, was het Elia geloof ik, of was het Elisa, wie weet het? Elisa, het zij zo. Wordt hij genezen en keer terug naar huis. En daar hoor je er nooit meer wat van. Zie? Een buitenlander. Er wordt even verteld. Waarom het in de Bijbel staat, begrijpt u nu ook. Vanwege diezelfde profetische betekenis. Maar het neemt niet weg dat er meer zo waren. En daarna had je de kamerling uit Moreland en de koningin van Sheba om bij Moreland te blijven. En bij nader inzien, deze vrouw is een Canaanese vrouw. Maar dat betekent wel, eigenlijk betekent het dat ze van Canaan afstamt. En Canaan was een zoon, kleinzoon geloof ik, van Ham. Zodat de kans ook nog bestaat dat ze nogal zwart was. Dat weten wij niet zeker, want het wordt ook wel eens uitgelegd. Ja, ze woonde in het land Canaan, daarom heet ze Canaanese vrouw. Maar de Canaanieten, waaraan Canaan enigszins zijn naam ontleent, waren wel degelijk afstammelingen van Gam. Niet van Javed, niet van Sem, van Gam. En die staan op de 3e plaats in de Bijbelse hiërarchie. Als je dat tenminste ook nog zeggen mag. Hè. We weten dat niet precies wie die vrouw is, maar goed. Waar ze een uitbeelding van is, dat zou tot ons moeten doordringen. Nou goed, maar ze weten precies, de kruimkens vallen ook onder de tafel. Hier heet het kruimkens, geloof dat in Matthäus de stukken iets groter zijn. Als ik me goed herinner. Daar zijn het brokjes. Misschien heten ze wel Corrie van de voornaam. Maar De hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Enzovoorts. Bij die tafel van die heren moet ik ook altijd wat gedachten verstouwen. Omdat die tafel dan toch van huis uit een Joodse tafel zou moeten geweest zijn. En die is altijd vol trek, weet u wel. Dat wil zeggen, er staat niks zinnigs meer op. En als je dus voedsel zou willen zoeken, vind je het op die tafel niet. Dan of de heer kan het er niet op kwijt, of het is er al lang afgevallen. En die tafel vol met rommel, vol met etensresten, waar ik het wel eens over gehad heb met u. Ik zie hem nog voor me. Maar het zou je gedacht zijn wat er onder de tafel lag, hè? Wat er allemaal ook nog afgevallen was. Maar goed. Maar zo is het altijd geweest en zo is het natuurlijk nog steeds. Hoe dan ook, de vrouw doet daar een beroep op en daarna stelt de heer vast dat zij een gelovige is. Zij drukt haar geloof uit in haar woorden en hij zegt tot haar, om deze woord wil ga heen, de duivel is uit uw dochter gevaren. De duivel is verdwenen. Elders staan uitspraken als uw geloof heeft u behouden. En in het Matthäus-evangelie staat dat tot deze vrouw gezegd wordt, o vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. En in Marcus, ze kwam thuis, haar dochter liggende op het bed, was kennelijk tot rust gekomen. Hoe dat ook zij, het is de uitdrukking van wat in onze bedeling in de praktijk tot stand gekomen is. Niet in Israël, maar in het buitenland. En misschien moet ik het afsluiten met die uitspraken uit het Lucas-evangelie, waar de heer daar kernachtige uitspraken over doet. Nou, het is bijna overbodig geworden, want ik heb geloof alles wat daar staat genoemd. U weet, daar is de heer in de synagoge in Nazareth, waar men zijn woorden niet in dank afneemt. Ze zeggen, wij kennen die man toch. En dus kan hij niks voorstellen, want we kennen hem van jongs af aan. En dus kan het niks wezen. Dat is het dan, hè. Het was toen ook al zo dat als je naam wilde maken, moest je wel uit het buitenland komen. Hè? Dat is zo, hè. Vandaar dat we Nederlandse zendelingen sturen naar Amerika. We halen Amerikanen, halen we weer hierheen naar Nederland. Ik heb me er dikwijls over verbaasd, dat merkwaardige verschijnsel. Hè? Nou goed, maar er staat in Lucas 4 dat de Heer zegt, vers 24, voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Elders zegt de Heer, een profeet is niet ongeëerd, is niet ongeëerd dan in zijn eigen vaderland. Waarmee de Heer Jezus dus eigenlijk zei dat hij wel geëerd wordt, ook als profeet, maar niet in zijn vaderland. Impliceren dat het ergens in het buitenland dus wel zo was. Dat vind ik een hele sterke. Als het helemaal over gaat. Maar goed, die bewaar ik wel weer voor een andere keer. Maar het betekent wel dat de heer blijkbaar in het buitenland gereisd had. Maar nu weer Lucas 4 vers 20. Voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia. Toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van die weduwen werd Elia gezonden dan naar Sarfat, Sarepta in het Grieks. Sidonis, dat wil zeggen bij Sidon. Tot een vrouw, een weduwe. Dat wil zeggen, er waren vele weduwen in Israël, maar Elia werd gezonden naar een weduwe buiten Israël. En daarna, vers 27, er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman, maar dat was een Syriër. En in beide gevallen kom je trouwens in Syrië terecht, dus ik hoop dat u dat merkt. Nou ja, en u weet ook hoe de Joden reageren. En ze werden alle in de synagoge met toorn vervuld als zij dit horen. En daarna lees je gewoon weer Deuteronomium 32. Ik zal u lieden tot toorn verwekken door een onverstandig volk. He? Dan moet het toch duidelijk zijn dat deze situaties in het buitenland een beeld zijn van de gemeente uit de heidenen en meer bijzonder uit wat vroeger toch Ammi was, uit de 10 stammen van Israël. Zie? En de Joden worden met toorn vervuld, dan wel tot ijver of jaloersheid verwekt enzovoort. En dat is hier in Lucas zo, maar dat blijft zo tot in Handelingen aan toe, waar we dergelijke scènes nog een paar keer meemaken. En wat het uitdrukt, is natuurlijk de situatie van onze dagen. Eigenlijk zou dit soort prediking, dit soort boodschap gericht moeten worden aan Joden. Waarom geloven wij dat Jezus de Messias is? En dan zeggen zij, en als hij dan de Messias is, waarom zit hij dan niet op de troon van David? En waarom verlost hij Israël niet? Enzovoorts. En het antwoord is, nou, omdat het Joodse volk ongelovig was en daarom is de zaligheid naar de heidenen gegaan. Waar staat dat? Ja, in het Nieuwe Testament. Dat hebben zij niet. Nou goed, dan lezen we het uit het Oude Testament. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dan zeggen we, nou ja, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia. Terwijl Israël de afgoden diende. Maar de zaligheid, om zo te zeggen, ging naar het buitenland. En die uitspraak uit Deuteronomium net zo goed. Dan zeggen de Joden, ja, maar die willen dan niet dat wij christenen hen het evangelie prediken, want zegt men in Nijkerk, dan worden de Joden jaloers en zo. Dan worden ze geïrriteerd. Dat vinden ze dus niet goed. En daarna zeggen ze, ja, dat moet ook niet natuurlijk zijn. De zaligheid is van de Joden en de Heer Jezus is een Jood en wij heidenen zijn, hangen er maar een beetje bij enzovoorts. Dan zeg ik, nee, mijn Bijbel leert het precies andersom. De zaligheid is uit de Joden, is aan ons gegeven. Wij zijn pilaren en vastigheid der waarheid. Wij zijn Ami geworden. En wat het Joodse volk betreft, het is ongelovig. Geloof niet dat Jezus de Messias is. Het is in die zin ongelovig. En daarna zegt Mozes eerst, ik zal jullie de tot toorn verwekken. Door een heidens volk, door een onverstandig volk, door Lo Ami. En ik moet het antwoord uit Joodse kring nog steeds daarop krijgen hoor. Dat is de situatie in onze dagen. De Heer zou zich verbergen, Deuteronomium 32, en de Joden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami, door het heidensvolk enzovoorts. En in onze dagen valt niet te ontkennen dat geloof in de Messias gevonden wordt onder de heidenen, en met name onder de Angelsaksische, dan wel Keltische volkeren enzovoorts. Kortom, onder de christenen, want daar komt het in de praktijk op neer. En dat is volstrekt in overeenstemming met wat het Oude Testament profetisch had aangekondigd. En geïllustreerd bovendien in de typen, namelijk die typen in de dagen van Elia en Elisa. Want heel al die geschiedenissen met hun tekenen zijn een uitbeelding van het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. En dat geldt net zo goed voor de tekenen uit de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. Ze zijn net als de tekenen van Elia en Elisa een uitbeelding van het werk Gods in deze tegenwoordige tijd. En ook toch twee genoemd, dat noem ik er nog één. Want hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de tekenen in de dagen van Mozes en Jozua. Let op dat er steeds twee generaties zijn. Hè? Mozes en Jozua, Elia en Elisa, Jezus en de apostelen. En het is de overgang die daar ook is. Daarom zijn er ook twee natuurlijk. Maar ze illustreren het tegenwoordige werk van Christus, waarbij de zaligheid naar de heidenen gegaan is. En waarbij Lo Ami, Ami geworden is. Zie? Goed. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom die we in uw woord vinden. Dat we steeds opnieuw mogen zien dat u gesproken hebt van oudsher over de dagen waarin wij leven en waarin u zich verbergt en niet verbaal spreekt tot ons. Maar we danken u dat u ons uw woord hebt nagelaten, waardoor u nog steeds tot ons spreekt, ook in al die woorden die geschreven werden zelfs duizenden jaren geleden. We zeggen u daarom dank dat we vertrouwen mogen hebben en kunnen hebben in dat woord. Dat uw woord ons geloof inderdaad opbouwt. En dat de zaligheid is door het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. We zeggen u dank, Vader, dat we daaruit mogen leven, dag in dag uit. En dat waar we uw woord, die Bijbel, ook openslaan, wij worden bepaald bij onze heiland, de Messias, die inmiddels gekomen is en die zijn werk in het verborgene doet, maar niettemin, hij doet zijn werk aan ons en in ons. We danken u daarom dat wij door geloof zijn wedergeboren tot een levende hoop, dat u ons hebt toegevoegd aan uw eigen volk, een volk uit de heidenen voor uw naam, een volk dat bovendien zal delen in de heerlijkheid, daarmee in het koningschap zelfs van Christus. We zeggen u dank dat we mogen uitzien naar die kronen die u voor ons bewaart, naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En dat we mogen weten dat wanneer de Heer Jezus Christus zal verschijnen in heerlijkheid, wij hem gelijk zullen zijn en met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. We danken u dat u ons dat uitzicht gegeven hebt en dat wij mogen weten waarheen wij onderweg zijn en onze verwachting en hoop mogen richten op onze Heer Jezus Christus en zijn heerlijkheid in het besef dat dat ook onze heerlijkheid zal zijn. Wees u daarom ons nabij, Vader, op grond van wat u ons in uw woord beloofd hebt, op grond van de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.